in onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Zetten we deze dienst voort met het zingen van Psalm 76 en daarvan de eerste vijf versen. Psalm 76, daarvan de eerste vijf versen. De schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel opnieuw in het boek der Psalmen, daarvan het 76e hoofdstuk. Doch vooraf doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Psalm 76. Een psalm, een lied van Asaf. Voor de opperzangmeester op Neginoot. God is bekend in Juda. Zijn naam is groot in Israël. En in Salem is zijn hut en zijn woning in Sion. Al daar heeft hij verbroken de vurige pijlen van de boog, het schild en het zwaard en de krijg, Sela. Gij zijt doorluchtiger en heerlijker dan de roofbergen. De stouthartigen zijn beroofd geworden, zij hebben hun slaap gesluimerd. En geen van de dappere mannen hebben hun handen gevonden. Van uw schelden, o God Jacobs, is tezamen wagen en paard in slaap gezonken. Gij zijt vreselijk, zijt gij. En wie zal voor uw aangezicht bestaan van de tijd uw storens af? Gij deed een oordeel horen uit de hemel. De aarde vreesde en werd stil. Als God opstond ten oordeel, om alle zachtmoedigen der aarde te verlossen, Sela. Want de grimmigheid des mensen zal u loffelijk maken, het overblijfsel der grimmigheden zult gij opbinden. Doet geloften en betaalt ze de Heere uw God, alle gij die rondom hem zijt, laat hen die te vrezen is geschenken brengen, die de geest der vorsten als druiven afsnijdt, en die de koningen der aarde vreselijk is. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken we het aangezicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij allerhoogste koning, gij schepper van hemel en aarde, koning van het heelal, koning van de kosmos. O Heere, gij regeert en doet deze wereld beven. Want van u schelden, o God, zijn de inwoners der aarde verschrikt geworden. Maar mochten ze zo verschrikt worden, dat ze om genade gaan kermen. Mocht het ook hier deze avond geschieden, Heere, dat we om genade zouden kermen. Want de tijd schort op en gij rolt de hemel op als een doek, en gij staat te komen ten oordeel. Want gij hebt gezegd, zie ik om haastelijk. O lieve Heere, mochten we er door u voor bereid worden, niet alleen op die dag die komen gaat, maar ook om hier vrede te vinden met u, door de Heer Jezus Christus, want hij is onze vrede. Hij heeft vrede aangebracht, verzoening aangebracht. Heere, mocht gij die verzoening toepassen deze avond. Mocht gij er plaats voor maken dat we bekend worden met onze onverzoende staat tegenover u, als we nog voor eigen rekening leven. En dan we geen zuchten hebben, of we maken de zonde gaande groter, die hemelhoge schuldberg. O Heere, laat zonder schuld worden deze avond. Want gij maakt geen slachtoffers, maar schuldenaars. En mocht gij alles uitroeien wat u niet behagen kan, Breek het rijk van Satan af. En dat uw woord zijn loop mag hebben tot aan de verste grenzen. Lieve heren, we zijn in alle stijlen diep afhankelijk van u. Maar mochten we het ook in de praktijk wezen. Want te beleiden is niet zo moeilijk. Maar om het te beleven, om het te erkennen in de erkenning, zonder u niks te kunnen doen. O Heere, zonder u geen tong te kunnen bewegen, geen vinger te kunnen verroeren, tot uw eer. Want al onze bewegingen zijn van nature vleeselijk, goddeloos. Maar mochten we in het licht van uw heilig woord onszelf leren kennen, u te kennen en onszelf leren kennen vanuit dat heilige wezen, Gij die ons goed en in uw evenbeeld geschapen hebt, in uw beeld. We zijn eruit gestapt. We hebben afscheid van u genomen. En Heer, het zou recht zijn als Gij ook afscheid had genomen van de mensheid. Maar Gij hebt er geen afscheid van genomen. Gij hebt uw lieve Zoon gezonden, opdat Hij mens werd. Onze menselijke natuur aangenomen hebbende, heb gij naar uw schepsel gevraagd. Adam, waar zijt gij? Heere, gij kunt niet buiten uw schepsel. Niet dat gij ze nodig hebt, want gij zijt de volzalige in uzelf. En gij hebt niemand van nodig om uw eer te verhogen. O Heere, gij hebt niemand van nodig om gediend te worden. Want gij zijt God en niemand meer. Maar mocht gij deze avond openbaren dat gij nog voorwerpen, dat hier nog voorwerpen zitten van uw eeuwige liefde, door de toepassing van het heilig evangelie, door de proclamatie dat Christus voor de goddeloze gestorven is. O Heere, wat houden we toch verdacht? Wat houden we uw woord verdacht? En wat houden we onszelf voor echt? Dan mocht gij het deze avond omdraaien. Dat we onszelf zouden leren kennen als de meest verachtelijke schepselen die er zijn. We hebben onszelf verachtelijk gemaakt, Heere. Want we hebben alles van u er aangegeven. Maar gij vraagt hedenavond nog naar uw schepselen. Gij zijt zeer gewillig om de zonde te vergeven van een alles verbeurd hebbende zondaar. O lieve Heere, mocht het deze avond eens blijken. Ja, mocht het blijken op alle plaatsen van uw heerschappij, deze en die is te Sion geboren. O Heere, het ligt alles verzondigd, kerkelijk, landelijk. Deze wereld gaat ten onder door de zonde. Maar gij bouwt uw koninkrijk en niemand kan die afbreken. Want uw koninkrijk is niet van deze wereld. Maar mocht uw koningschap, mocht dat doen gelden door uw woord, door de prediking des woords, mocht dat gelden in alle geledingen van de maatschappij, Heere, we bidden voor de overheden dat ze mochten bukken en buigen voor uw allesomvattend woord. Wij claimen een heel land, wij claimen alle inwoners van de aarde, dat zij uw naam prijzen. Daarvan is niemand uitgesloten. Niemand heeft het recht om daar zich van uit te sluiten. O Heere, wat is die psalmist toch eerlijk gemaakt van die 66e psalm. Want die beperkt zich niet tot een geselecteerd clubje, maar dat alle schepsel, dat alles wat adem heeft, uw lof vertellen. Heren, mocht gij daartoe de schriften openen, want die zijn van nature voor ons gesloten hart kunnen ze geen ingang vinden. Maar gij zijt machtig om het te doen. Waar gij deuren opent, waar wij ze gesloten hebben. O lieve Heere, weer de duivel uit ons midden. Want die gaat rond als een briesende leeuw. Zoekende wie hij zal kunnen verslinden. En door welke poort de duivel binnenkomt is ongelooflijk. Dat we er eens iets van mogen verstaan. De verklagen der broederen. Zijn listige omleidingen zijn ons niet onbekend. Maar nochtans, o Heere, kunnen we hem niet wederstaan in eigen kracht. Geef ons genade. Maar genade, de genade van Christus is alles overwinnende genade. Heere, mocht uw woord gezegend worden deze avond. Het zij in de vermaning, in de bestraffing, in de afsnijding of in de ruimtestelling. Het is alles aan u, het is alles op u. Het blijft alles op u wachten. Mocht gij nog een algeheel ontwaken geven. Van zondaren die in de dood liggen. En dat ze tot u zouden mogen worden gedreven, uitgedreven. Opdat gij ze kwam te redden van dat vreselijke verderf wat een mens over zich uitgeroepen heeft. Wat een mens op zijn hals gehaald heeft. Ach, lieve Heren. We verstaan het van nature niet in welk gevaar we verkeren. Maar mocht gij deze avond met uw geest in de raderen zijn. Met uw geest de harten aanraken. Door de woordbediening. Door de dwaasheid prediking. Tot aan de verste grenzen. Heren, uw koninkrijk komen. U wil geschieden gelijk in de hemel als ook op deze aarde. En dat gij alles kwam te geven, Heren, waar we niet kunnen missen. Maar dat gij ons maar kwam te ontnemen wat we moeten missen. Wat in de weg staat om u te vrezen. Het allerhoogste en eeuwig goed staat een heel mens in de weg. Maar Christus is in deze wereld gekomen. Om die plaats die wij niet kunnen innemen. In te nemen. In het rechthuis van Pilatus. In Gethsemane. Indien gij dan mij zoekt, laat deze de mijne gaan. Mocht daar zielen de ruimte in u vinden, in die grote plaats bekleden, in die Sions betalende borg, die de weg gegaan is die wij hadden moeten gaan, maar die we niet wilden gaan en die we niet kunnen gaan. O Heere, mocht gij onder ons Christus verheerlijken, mocht die onze harten innemen. En de duivel eruit verslaan, opdat hij regeren, niet in die oude mens, maar opdat we in hem nieuwe schepselen mogen zijn, de wil Gods in hem gedaan hebbende, om Jezus wil alleen. Gedenk land en volk. O Heer, het gaat allemaal bergafwaarts. Maar om daar niet te blijven staan, want deze wereld zal wel vergaan, maar die de wil van God doet, die zal eeuwig bestaan. Dat is de keerzijde, dat is uw zijde. Dat is uw raad, en mocht gij die ook deze avond openbaren in Christus, om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde, we hebben deze morgen nog een paar versen behandeld, van die 66e psalm. En daar zijn we gekomen tot het 9e vers die onze ziel in het leven stelt en niet toelaat dat onze voet wankelt. Ja. Dus de psalmist, geliefde, die kan het niet automatisch aannemen, omdat we allemaal zondaren zijn. Die spreekt vanuit de toepassing, hij zegt, die onze zielen in het leven stelt en gesteld heeft. En als dat gebeurd is, geliefde, dan krijg je geen opgaande weg, maar dan word je gesteld in de strijd des geloofs. dat geschiedt gelijk na de wedergeboorte. Wordt de ziel bedeeld met geloof, niet om naar te geloven, maar om in die strijd gesteld te worden, de strijd, de goede strijd des geloofs. Want indien iemand niet wettig gestreden heeft, hij kan de overwinning niet behalen. Het is als op een loopbaan, zegt Paulus. Die wedergeboren zielen, die worden aan het rennen gezet. U zegt, dat is ook een activisme. Ik wil er ook wel eens bij gaan zitten. Nee, zegt de Heer. Die worden op die weg gesteld, op die smalle weg des levens. En die stelt Paulus voor als een loopbaan. Een loopbaan. En wat gebeurt er op die loopbaan? Paulus haalt er notabene de Olympische Spelen bij. En dan lopen die lopers om een prijs. Niet op de gemak. Niet hier een prieeltje, niet daar een bankie. Nee. Die moeten constant lopen, rennen, om die prijs te mogen behalen. U zegt, dus dan moet je er dan toch nog wat aan doen. Nee, u verstaat het niet. De kroon der overwinning, geliefde, die wordt pas geschonken als u die loopbaan gelopen heeft. U zegt, dat is toch een andere evangelie. Gods volk wordt toch in deze tijd wedergeboren. Ja. En dan krijgen ze Christus en al zijn weldaden. En de volk kan niet meer afvallen. Maar die worden wel op die loopbaan gesteld, geliefden. En nou belooft de Heer dat ze die loop zullen voleindigen. Door de volharding des geloofs. Dan staat de Heer in voor zijn eigen werk. Maar Paulus stelt het voor, niet als een bevel, maar als een, als de waarheid Gods. Dat Gods volk gesteld wordt in de geloofstrijd op die loopbaan. En dan kunnen ze op die loopbaan niet hier en daar nog wat oppakken. Nee, want op die loopbaan hebben die lopers alle last van zich afgelaten. Ons dan afleggen alle last der zonde. Die lopers op die loopbaan, die hebben niks, geen tasje meer bij zich, geen voorwerpen meer bij zich, want dat hindert hun in hun loop. En zo wordt het leven der genade uitgetekend, opdat ze aan het eind van die loopbaan de prijs in ontvangst zouden nemen. Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop, hoor je het, geëindigd. En voorts is mij weggelegd de kroon der heerlijkheid, de kroon der overwinning. En die gaan ze dan op haar eigen hoofd zetten. Nee, nee, ook weer nee. Die gaan ze werpen aan de voeten van het lam. Want hij is waardig te ontvangen alle roem. En dan gaan die lopers, geliefden, die gaan die prijs der zielen dat er aan zoen, die gaan ze die kroon der overwinning, die gaan ze werpen voor de voeten van het lam. Want dat volk, geliefde, dat in die strijd des geloofs gezet is, die zijn beproefd geworden, die zijn door de bekering gezakt, daarin heeft God zijn genade verheerlijkt en zodanig verheerlijkt dat ze God eren. Dat ze van zich af gaan wijzen. En dat vinden we in het volgende vers. Want gij hebt ons beproefd, vers 10. O God, gij hebt ons gelouterd gelijk men het zilver loutert. Dus die strijd des geloofs, dat is een beproevingsleven. Dat is een leven, dat is een louteringsleven. Hè? In de smeltkroes der ellende, gelouterd 7 maal. Kijk, Gods kinderen dragen een keurmerk. Ja. Ik hou niet zo van een kenmerkenprediking, maar er zijn wel echte kenmerken. Er zijn wel echte keurmerken. Gods kinderen dragen een keurmerk van echtheid. Nou, hier hebt u het keurmerk, en wat u lezen kunt in vers 10 en 11 van deze psalm. Gij hebt ons beproefd, o God. Gij hebt ons gelouterd gelijk men het zilver loutert. Gij had ons in het net gebracht. Gij had een enge band om onze lendenen gelegd. Daar heb je het keurmerk van de echtheid. Van de waarzaligmakend geloof. van vrije, soevereine genade. Ja, en die beproevende geliefden, die kunnen verschillend zijn. De een krijgt 6 kruis en de andere zo kruis. Maar nou gaat het maar om of het het kruis van Christus is. Simon van Cyrene kreeg het kruis van Christus opgelegd. Dat was niet zijn eigen kruis. In wezen was het zijn eigen kruis. Want wij hebben door de zonde dat kruis in ons leven geroepen. Maar als Christus er niet in is, dan moet dat kruis dragen ten verderven. Elk mens heeft een kruis, maar hebben we op het kruis van Christus. Is Christus in onze plaats gaan staan om dat kruis te dragen en zich aan dat hout te laten slaan als een vloek geworden zijn? Daar gaat het maar over. En de psalmist die had daar de toepassing van, want kijk, ieder mens, ook wereldlingen, die worden beproefd. Dan hoef je niet ver om je heen te kijken, een boer is op het land bezig en zijn combijn gaat kapot. Wordt beproefd. Ellende. Maar kijk, hier zegt de psalmist, gij hebt ons beproefd, o God. Gij hebt ons gelouterd. Kijk, daar gaat het maar over. Dan zeggen ze wel eens heiligmaking, ja, dat is een leven van regels en richtlijnen. Nou, vergeet het maar. Komt Gods volk niet aan toe, aan regels en richtlijnen. Nee. Want Gods volk wordt gelegd op het kolenvuur van heiligmaking. Gods volk wordt door lijden geheiligd. Ja, u zegt er houdt niet van. Nee, maar de Heere houdt er wel van. Gij hebt ons beproefd, o God. Gij hebt ons gelouterd. Waarom toch? Om den beelde des zoons gelijkvormig te worden. Want we zijn er niet mee vertrouwd, ook niet na ontvangen genade. We zijn er niet mee vertrouwd om het pad van Christus te bewandelen, om zijn voetstappen te drukken. Oh nee, daar solliciteert geen mens naar. En in vroege dagen, we hebben er vanmiddag nog even met enkele woorden over gesproken, had je de kerkvaders, hè, daar had je Christosimus en Ambrosius. Ja. En die mensen die stonden in de bressen. Dat waren herauten van Christus. En die Christosimus en die Ambrosius, die spraken de keizer aan, want die handelde zonder aanzien des persoons. En die keizerin ten dagen van Christosimus, dat was nog wel een feeks. Die wou een beetje de bevolking overheersen. Maar Christosimus nam geen blad voor zijn mond. John Knox, nog een man. Die stapte daar het paleis binnen van Maria de Bloedige. Nou, dat zijn we wel kwijt in onze dagen. Als je nou dat viswijvengepraat van Van der Staaij aan moet horen. In de Tweede Kamer. Dat is gewoon komedie. Pure komedie. Een godslasterlijke komedie. Want die hele democratie, geliefde, die bestaat niet. Als je daar nog een denkt dat democratie bestaat en werkt, dan leef je in een droomwereld. Want Europa is bezig om een staat te worden en alle soevereine landen monddood te maken. En daar werkt de SGP ten hardste naar mee. Recent hadden ze nog een cursus naar het beest in Brussel. Of waar is het? Straatsburg? Het werd allemaal ontkend. Het werd allemaal ontkend. Zo is het christendom verworden. Maar Christosimus, Ambrosimus, John Knox, de reformatoren, die stonden in de bressen. En die deden dat ook naar overheidspersonen. Die trokken die keizer aan zijn baard. Ja. Net als Simpson die leeuw zijn baard trok. Hij zegt, ik heb een appeltje met je te schillen. En nou is het een en al afgoderij jegens het koningshuis. He? Jegens het huidige koningshuis. Nou, je moet maar eens in de historie spitten. Juliane, dat is een kind van een overspel met de tuinman. Zegt de gewijde geschiedenis. En daar wordt zo'n afgoderij mee bedrijven, geliefde. Dat mens wordt de waarheid niet meer gezegd. De koningin wordt de waarheid niet meer gezegd. Ze staat allemaal te knikken en te bukken. Hè? Verschrikkelijke tijd leven. Verschrikkelijke tijd leven. Maar die Christosimus die greep die keizer in bij de... Ja, dat ken natuurlijk niet bij de baard, maar die... Maar die zei dat mens te wachten. Ja? Die zei dat mensen in zijn prediking, als ze dan weer wat overhoop haalden, wat tegen Gods woord indruisden, dan behandelde hij dat in zijn prediking. Hij nam geen blad voor zijn mond. En die Maria de Bloedige, die sidderde voor John Knox. Ze was banger voor de woorden van John Knox als van een leger van 10.000 soldaten. Ik heb onlangs een lijst van SGP-linken van de website naar dominee Veldman en dominee Pieters gestuurd. En ze hebben er niks mee gedaan. De lafaards. En ik zeg het in tegenwoordigheid Gods. Zo laf is men geworden dat men niet meer in de bressen gaat staan, maar eigen naam, eigen eer, eigen kerk, eigen bestaan. Maar niet hetgeen van Christus is. Dat is de kerk van vandaag. En je komt erin om. Want de kroonrechten van Christus liggen vertrapt in de kerkstraat. Maar de psalmist kwam uit een heel andere hoek. Gij hebt ons beproefd. Waarom? Gij hebt een enge band om onze lenden gelegd. Waarom? Gij had ons in het net gebracht. Waarom? Want in de beproeving, geliefde, ga je Gods lof vertellen. Anders niet, hoor. In de beproeving ga je Gods lof vertellen. Ga een kind van God in de beproeving, Jona in de vis, tot het uiterste beproefd. En gaat hij in de vis, breekt hij door in zijn geloof. Job op de ashoop van zijn bestaan. Een enge band. God had hem in een net gelegd. God had hem tot het uiterste laten beproeven. Door de duivel. En waar gaat Job? Dan breekt hij uit en breekt hij door in het geloof. Ik weet dat mijn verlosser leeft. En ik zal als goud uitkomen. Dus geliefde, die strijd des geloofs, die beproevingen des geloofs, dat is nog zaken. En je kent de godsdienst niks van, hieraan is het naam christendom ten eenenmale vreemd. En die bezetten nou de vooraangestoelte in de kerken. Daar zijn de preekstoelen mee gevuld. Met mensen die daar geen kennis aan hebben. En zelfs van de kinderen Sions zijn tot aardeflessen gelijk geworden. Die dominees die ik straks opnoemde, staan niet meer in de bressen. Ja. Maar daar komt God op terug. Dat zie je in het leven van Eli. Ik heb wel eens tegen een dominee gezegd, als hij zo doorgaat, zal je je nek breken. Want God is geen andere God in de tijd van de dagen van Eli. God laat niet met zich sollen. Weet je, als ik nou het leven van Simpson bekijk, dit is een slokje water. Als je nou het leven van Simpson bekijkt, dan zou je zeggen, ja, hoe kan dat nou met genade bestaan? Daar heb je, hè, we zijn neonomiaans geworden. Dan ga ik die zonde van Simpson niet gladstrijken. Nee. Maar weet je wat Simpson deed? Simpson stond in de bressen. Heel zijn leven lang. En dat had God beloofd. Vanaf zijn geboorte tot aan zijn dood zal hij een Nazireër Gods genaamd worden. Heb Simpson dat er goed afgebracht? Nee. Wie dan wel? God. Want God heeft waargemaakt in het leven van Simpson wat hij beloofd had. Ik heb wel eens tegen predikanten gezegd, ik geloof er geen steek van dat je van God geroepen bent, want anders kan je zo de waarheid niet verloochenen. Dan kan je zo niet zwijgen. Daar geloof ik niks van. We hebben het vanavond nog met eten opgelezen, dat die Amazia, die probeerde de mond van Amos te zwijgen op te leggen. Ja, dat had je gedacht. Toen werd Amos vader door de geest Gods, en die legde Amazia het zwijgen op. Ik had pas nog waren bij mensen, en ik noem een man en paard, die dominee Treur van de Malannenkerk, toen zegt die vrouw, ja, ik heb nog hoop dat het goed komt. Ik denk, nou, de reel is om mishoop. Wat een miskleunen. Ja, ze zeggen, want die dominee is weggepest. Ik denk, dat is onmogelijk. Gods ware knechten kunnen niet weggepest worden. Dat is onmogelijk. Paulus zegt, de Heer heeft mij een geopende deur gegeven. En niemand kan die sluiten. Dus daar geloof ik niet. Dat een dominee gepest kan worden, dat pleit nog voor zo'n dominee, want tegenwoordig worden ze verafgod. Maar ik heb die dominee eens een keer beluisterd, ik denk, ja, dat is ook maar een sprookje wat je staat te vertellen. Hè? Dat is ook maar napapegaaierij. Maar dan een beetje je stem verdraaien. Ja. Als God zijn knechten een plaats geeft, dan is niemand bij machten, om hem die plaats te beroven. Nee, dat geloof ik niet. Johannes werd wel naar Patmos verbannen, maar dat was juist naar de raad Gods. De duivel zegt zo, nou heb ik zijn mond gesloten van die grote apostel. Nee, zegt God, dan gaat hij pas beginnen. Want God kan met hem, wat de duivel ten kwade bedacht heeft. Heb God ten goede bedacht. Of de duivel denkt, nou leg ik Simson bij de lila, dan kan hij nooit meer iets zeggen. Misgerekend. Dan zegt hij daar in die tempel, heren, nog één keer. Nog één keer uw naam verhogen. En hij slaat er meer als dat hij in zijn leven geslagen heeft. Zie je het werk van God? Hij zal niet ontvaren hetgeen hij ooit begonnen en gesproken heeft. Ja. En dat gaat door een leven van beproeving, van loutering. Hè? Sims is gelouterd in dat maalhuis. Hè? Dan stond hij aan die steen. Hè? En de tranen die rolden uit zijn lege oogkassen. Want ze hadden zijn ogen eruit gestoken. Maar zijn ogen gezonden. Ja. Gij hebt ons beproefd. Gij hebt ons gelouterd gelijk men het zilver loutert. Dan smelt alle vuil eruit. En dan blijft er louter goud over. Gij had ons in het net gebracht. Waarom toch? Omdat we niet met die vrijheid die er in Christus is vertrouwd zijn. Omdat we de vrijheid die in Christus is misbruiken voor het vlees. Dan gaat God je pad met doornen omtuinen, volk van God. Zal je padje met doornen omtuinen. Waarom? Anders ga je de genade verkwanselen in en door het vlees. Ja. Gij had een enge band om onze ellenden gelegd. Ken die millen. Die reizigers, die pelgrims op die smalle weg ten leven. Des levens, die kunnen zo snel niet vooruit. Rijke jongelingen wel. Oh ja, die gaan te paard. Hè? Die vliegen te paard, hè? Met paarden en wagens. Hè? Maar die echte pelgrims, die kunnen zo snel niet meer vooruit. Want God, die legt een band om hun lenden. Kun je niet meer zo snel vooruit. Jacob moest zich voegen naar de gang van de kleinste. Kon er niet zo snel vooruit. Ezau wel, tuurlijk. Ezau, die kon snel vooruit. Hè, met zijn ruiters en zijn krijgslieden, zijn paarden. Maar geliefde, het gros predikanten missen dit keurmerk van geestelijke echtheid en reizen met de godsdienstige wereld ten verderven. Ze zijn niet beproefd. Niet tot het uiterste beproefd. Geloof dat niet beproefd is, is geen waar geloof. De beproeving des geloofs is veel kostelijker dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden te worden, te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Dus de geloofsbeproeving is kostbaarder dan goud. Je kunt geloofsbeproeving nog niet met al het goud van de wereld kopen. Ja, de wereld die rent het goud achterna, ook de refo-christenen. Hè. Ook alle Nederlanders die hier wonen, bijna alle Nederlanders die zijn hier gekomen voor de dollar, om het beter te krijgen. Misgerekend. De goudprijs is tot het toppunt gestegen, maar is in waarde in vergelijk met de geloofsbeproeving waardeloos. Waardeloos. Voor een natuurlijk mens zeker is goud en geld en goed waardeloos, want hij weet het niet te besteden. Echt niet hoor. Je weet nog geen cent te besteden tot Gods eer. Al zou je heel je vermogen in de collectezak werpen, dan doe je het nog met een bedoeling. Dan doe je het nog met een oogmerk om van de mensen gezien te worden. Maar die weduwe die gooide de ganse leeftocht in de schatkist van de tempel. Zonder dat, maar er had er één gezien, Christus. Ja. Die vergelde dat, die weduwe dat in het openbaar. Hè? Ja. Dus al die biljoenen en miljarden aan goudstaven, die zijn niet in staat om met de waarde van de geloofsbeproeving te evenaren. Goud, dat is maar een klinkend metaal in vergelijking met genadegoud. Maar de beproeving des geloofs, geliefde, die wordt in onze dagen als niks geschat. Men ziet er de waarde niet van in. Omdat de mens aanziet wat voor ogen is. Het hebben verborgen waarden. Het komt wel openbaar, maar die waarheid is verborgen. Die waarde is verborgen. En ook het gros christen in onze dagen. In dat deken kun je lezen hoe christen moeten handelen naar hun verantwoordelijkheid volgens de regels en richtlijnen. Geliefde, je komt ermee in de verdoemenis. Want die regels en richtlijnen in Gods woord, die staan geschreven om je goddeloosheid te openbaren. En anders niks. Om te openbaren dat je je verantwoordelijkheid ten dode verzondigd hebt in het paradijs. Een mens die met zijn verantwoordelijkheid kan werken, heeft Christus niet nodig. Die leeft niet uit Christus. Die leeft van dit doen en dat nalaten. Dan kun je zien hoe bedriegelijk dat RD het is. Een sprookjeskrant, een bedriegelijke krant. Die de leugens in het land brengt. Dan moet je tegenwoordig reformatorische christen voor eten. Om het ware christendom te verbasteren. Mijn geliefde, God heeft me gezegd dat ik er dwars tegenin moet gaan. En geen vlees te sparen. Maar het wordt niet of nauwelijks meer gepreekt dat geloofsbeproeving kostelijker is dan het fijnste goud te paard. Ja, geloven als iedereen het van je gelooft, dat is niet zo moeilijk. Maar geloven als de omstandigheden tegengetuigen, niet voor een tijdje, maar jaren achterheen. Als iedereen je voor dwaas verklaart, iemand die het in zijn bol geslagen is, omdat je op God vertrouwt. Dwars tegen degene, want kijk, dat is nou in onze dagen. Vroeger konden de christenen tegen de wereldse opinie geloven. Maar nou moet je geloven dwars tegen de kerkelijke opinies in. Omdat het allemaal leugen en bedrog is. Kerkpolitiek. Dominees leven niet meer uit de hand des Heren. Ze zijn verzekerd tot de nek toe. En dus kunnen zij ook de voorzienigheid Gods niet preken volgens zondag 10 van de Heidelbergse catechismus. Nee. En dat houdt in dat het kerkvolk in onze dagen gruwelijk misleid wordt, hè, door dominees die zich verzekerd hebben bij de reformatorische verzekeringsbank. Nou, zulke dominees kunnen zondag 10 van de Heidelbergse catechismus niet preken bij God vandaan, omdat ze er zelf niet uit leven. En waar je zelf niet uit leeft, kun je ook niet preken. Ook zondag 1 kunnen zij niet preken bij God vandaan. De enige troost beiden in leven en sterven betreft ziel en lichaam beiden. Hoor je het? Hoe kun je ziel aan God vertrouwen terwijl je God nog voor geen cent vertrouwt wat je lichamelijke gezondheid en je tijdelijke behoeften betreft? Nou, Gods volk weet er wel van. Hè, van dat wantrouwen, van dat verschrikkelijke ongeloof. Hè, als het in de beproeving gelegd wordt. Het is makkelijk te geloven hoor, als alles voor de wind gaat. Maar dan moet je de wind eens tegenkrijgen. Hè? Moet je alles eens tegenkrijgen. Alle dingen zijn tegen me, zegt Jacob. En dan zei hij notabene nadat hij die worsteling gehad had in Peniel, nadat hij bevestigd was in dat allerheiligst geloof. Alle dingen zijn tegen mij. Dan wordt hij weer in die beproeving, in die strijd gesteld, geliefde, want we worden er maar in gesteld. Waarom? God wil ons krijgsknechten. Wil van ons krijgsknechten maken. Soldaten maken. Geen papkinderen. Geen papdominees. Die niks durven te zeggen. Nee. Maar het is niet een kwestie van durven. Ik heb u het net genoemd. Christosimus. Luther en noem al die mannen maar op. Dat was een heilig moeten hoor. Dat was een heilig moeten. Hè? Dat was niet een kwestie van durven. Ben je nou gek geworden? Geloof is geen durven. Dat is een heilig moeten. Die mensen die moesten dat doen. Omdat de ere Gods hun zwaarder woog als alle inwoners der aarde. Hoor je het? En die hebben gestaan in de bressen om het christelijke geloof te verdedigen, de kroonrechten van Christus te verhogen, Gods eer, Gods wet en evangelie. En die eisten al het volk op. Dat doet de psalmist ook in deze psalm. Hè? De ganse aarde aanbidden u, een psalm zingen u. We hebben een nieuwe reformatie nodig, geliefd. Niet alleen die 95 stellingen, want die... Er zit ook nog genoeg dwaling in. We hebben een doorgaande reformatie nodig. De kerk moet gedurig gereformeerd worden. En dat kan je wel zeggen, maar als je het niet preekt, houd dan maar op met die vrome belijdenis. He, iedereen in onze dagen, alle kerken onderschrijven, ook de kerken hier in Canada en Noord-Amerika, onderschrijven de 3 formulieren van eenigheid. En het is allemaal arminianisme wat de klok slaat. Nou, verbrand dan die belijdenissen maar. Dan zijn ze niks waard. God kijkt naar de praktijk. Die daar doet de wil des hemelse vaders. En wat is dan dat doen? Dat is het doen van Christus, geliefde. Dat is de voetstappen van Christus drukken. Dan kan je niet meer anders. Dat is geen keuze maken. Dan kan je niet meer anders. Omdat de Heer je erin gesteld. In die strijd. Omdat de Heer je ervoor zet. Omdat de Heer je daartoe geroepen heeft. Ik heb in een volk geformeerde psalm lof verteld. Dat gaat de Heer vervullen. En er zei pas nog iemand tegen me. Ja, de Heer heeft gezegd. Gij zult mijn getuige zijn. Ik zeg, maar kind, dat is geen bevel, dat is een belofte. Dat gaat de Heer zelf vervullen. Hè? Want als het van ons, dat is geen oproep aan de vrije wil om in actie te komen. Houd toch op, mes. Gaat de Heer zelf vervullen. Dan gaat hij je ervoor zetten. Hè? En dan ga je, weet je. Hij zette Petrus ervoor. Hè? En toen ging Petrus zijn naam verloochenen. Zie? Zo begint het. Dan ga je eerst zijn naam verloochenen, omdat je eigenlijk niet te veroveren hebt. Als je nooit Christus verloochend hebt, zoals Petrus die verloochend hebt, dan kan je Gods getuigenis zijn. Ik zeg, u zegt, wat zegt u? Petrus had het zo verzondigd, geliefde. Hij was zo beproefd. Hij was zo gelouterd gelijk met het zilver louterd. Hij had zo in het net gezeten. Hij had zo een enge band om zijn lenden gelegd gekregen. En toen hoefde de Heer enkel maar te kijken. Niks te zeggen. Maar die blik uit de ogen van Christus. Die verteerde Petrus. Omdat die blik vanuit de eeuwige liefde voortkwam. En zo'n kracht had, dat hij zijn hart in 1000 stukken brak en naar buiten ging om bitterlijk te wenen. En toen is Petrus door zijn bekering gezakt, en dat is noodzakelijk, geliefd, want anders kan je Gods lof niet vertellen. Nee. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik uw goddelijk recht zou leren. En om dat recht, geliefde, daar gaat het. Daar gaat nou het ganse leven. Gaat om het recht Gods. En dat kan alleen in Christus verheerlijkt worden. En het is in Christus verheerlijkt, geliefde. Maar om dat bijgebracht te worden, dan moet een mens alles kwijt. Dan moet je je vroomheid kwijt. Dan moet je belijdenissen kwijt. Dan moet je bewegingen kwijt. Dan moet je zelfs je bidden kwijt. Ik kan niet meer bidden. Een mooie leven, mooie gaan leven van de voorbidding van Christus. Net als Petrus, die stond daar te vloeken. Hè? Om een bidder te worden, geliefde, moet je een vloeker inleven. Zo werkt de Heer. En nou is de Heer geen bewerker van de zonde, hoor. Nee, Simpson die heb, of God heeft Simpson niet bij Delilah gebracht. Dat moet je nooit denken, hoor. Dat heeft hij zelf gedaan. Dat heeft zijn vlees gedaan. Simpson had de vloek over zich gehaald. Hij had zijn ambtelijk geheim prijs gegeven. En daar is hij voor gestraft geworden. Maar vaderlijk, hè? Vaderlijk. Het zal bitter voor hem geweest zijn in dat maalhuis. Maar de Heer die zegt, nou zal ik een enge band om je lenden maken. Nou zal ik een enge band om je lenden leggen. En toen is hij tot berouw gekomen. En het haar van Simson begon weder te wassen. Kijk, dat was nou het wonderen. Dat kon voor Simson nooit meer. Kon nooit meer. Maar het haar, hè, als teken van zijn Nazireërschap, begon weder te wassen. Want ze hadden zijn lokken eraf geknipt. Had hij zelf, had hij dat geheim prijs gegeven dat God dat als een teken gegeven had waarin zijn kracht verborgen lag. U zegt domme Simson, ja ja. Petrus deed gans hetzelfde. Deed gans hetzelfde. Met vloeken en eedzweren. Gaf hij de genade Gods prijs. Gaf hij Christus prijs. Maar als God gaat herstellen, geliefde, ook ambtelijk herstellen, hè, dan is dat geen half herstelling, zoals de herstelte vormde kerk die nog met de PKN Agap onderhandelt. Want dat is ook een grote godslastelijke beweging geworden. Die lappen Gods woord ook aan de laars, Heemskerk voorop. Dit zijn niet de ware knechten van God hoor, ik zei je waarschuwen hier op deze plaats. Dat zijn niet de ware knechten van God die dit doen. Dat zijn valse leraren. Die leiden de kudde niet in de grazige weide van het evangelie. Die verhogen niet de ere Gods. Die gaan met de vijand onderhandelen. Naboth kon het niet. Dat was een knecht van God. Dat was een kind van God. Hij zegt, ik kan nog geen schoenveter aan je verkopen. Abraham kon het ook niet. Hij zegt tegen die koning van Sodom, ik zal nog geen schoenveter van je aannemen. Opdat je niet zou zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Konden ze niet. Waarom niet? Omdat de ere Gods in hun leven verheerlijkt was. Ja, die mensen die leefden alleen maar voor de ere Gods. Nou, dat zijn we weg hoor. Het is nou allemaal reformatorisch humanisme geworden in onze dagen. Hè? Zoete lieve Gerritje. Moet er niks van hebben. U zegt maar, je moet toch vriendelijk zijn tegen alle mensen. Ja, ja. Vriendelijk. Maar weet je wat vriendelijk, bijbelsvriendelijk inhoudt? Dat je je naaste gaat waarschuwen, dan begeeft hij zijn eigen dodelijk gevaar. Dat is echte vriendelijkheid. Dat is echte naaste liefde. Hè? Maar in onze begrippen, in onze godsdienstige begrippen, betekent vriendelijkheid iedereen in zijn waarde laten. Nou, dat is duivelse vriendelijkheid. Hè? Dat is duivelse vriendelijkheid. Maar bijbelse vriendelijkheid, de vriendelijkheid van Christus, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Nou, dat is ten eerste borgtochtelijk uitgesproken. De Heer Jezus zegt, leer van mij dat ik het ben voor u. Ja, mooi hè? Ja. Want dan wou je het niet zijn. Paulus zegt, de wet is geestelijk. Dan kan ik het niet zijn, want ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Tegenwoordig zijn ze allemaal geestelijk. Nou, Paulus zegt, ik niet, ik ben vleeselijk. Omdat de wet geestelijk is. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart in uw plaats. U zegt maar, ik wil het ook wel zijn. Oh. Nou, Paulus, hè, die wil, ja. Gods volk hebt die begeerte wel. Maar de Heer zijn Paulus, een slaande engel des duivels, was niet zo vriendelijk, hè. Niet zo vriendelijk. Wat zou dat geweest zijn? Sommige godslasteraars, reformatorische godslasteraars, die durven te beweren dat het een homofiele geaardheid was. Nou, dat zijn de hel uitwenen. Dat zou je in de verdoemenis uitwenen. Als je dat denkt, als je dat beweert, als je dat leert. Paulus kreeg een engel des Satans. Dat was niet Paulus, dat was die engel des Satans die hem met vuisten sloeg. Die wierp te vloeken in zijn hart. En de Heer, Paulus zegt, Heer, neem hem toch weg tot driemaal toe. Maar de Heer zegt, mijn genade is u genoeg. God gaat zijn volk door genade regeren. Niet door regels en richtlijnen, zoals het reformatorisch dagbad leert. Daar kom je mee in de verdoemenis op. Ik moet het wel zo zwart-wit zeggen in onze dagen. Want heel Reformdom slaapt. De slaap des doods. Ontwaakt gij die slaap en sta op uit de doden. En Christus zal u regeren door zijn genade. Hoe is Simson geregeerd geworden? Door regels en richtlijnen? Nee, geliefde. Door genade. En Paulus zegt tot de kerk, houdt u bij deze genade. Houdt u zich aan Christus. Er is een volk die heeft geen verstand meer van goed en kwaad. Geen verstand meer van goed en kwaad, nee. Geen verstand meer van de wet Gods, geen verstand. Agur zegt, ik heb geen mensenverstand. Ik heb alles in Christus verloren. Want hij is mijn wijsheid. Hij is mijn rechtvaardigheid. Hij is mijn heiligmaking. Hij is mijn volkomen verlossing. Heb je nog meer nodig? Agur had niet meer nodig. Nee. En de Heere zegt tot Paulus, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Gij hebt ons beproefd, o God. Nou, Paulus is beproefd geworden. Ontzaglijk. En al Gods volk die zal van deze beproeving iets leren kennen. Ik heb al gezegd, geloof dat niet beproefd is, is geen waar geloof. En dat de geloofsbeproeving veel kostelijker is dan het goud, al het goud van de wereld. Ja. En om in die enige troost beide in leven en sterven te delen, geliefde, dat betreft je ziel en lichaam beide. En dat is God kostelijker dan al het goud op deze aarde. Hè? Ja. En velen roemen erop dat zij op God hun vertrouwen stellen, maar tegelijkertijd van top tot teen zijn ze verzekerd. Dat zijn dus vloekers. Want als je roemt in genade en je bent tegelijkertijd verzekerd van top tot teen, wat ben je daarmee bezig? Te zeggen op God je vertrouwen te stellen en tegelijkertijd naar de verzekeringsbank lopen, dat is een religie, geliefde, die de rijke man al 2000 jaar aan het bewenen is in de uiterste duisternis. U zegt, maar Gods volk kan toch ook in die strik van de... Dan heb ik het over de onverplichte verzekering, de vrijwillige verzekering. Daar heb Gods volk geen behoefte aan, anders ben je geen waakkind van God. Ja, dus de onverplichte verzekering. Autoverzekering is verplicht, anders mag je geen auto rijden. Dan doe je het niet om verzekerd te zijn, maar omdat het verplicht is. Dus daar is het vleeselijke vertrouwen is eruit. Het gaat om vrijwillige verzekeringen. Hè? Zelfs de kerken zijn verzekerd van top tot teen. Daarom verbranden er dus. Ja, daarom zet God wel eens een kerk in de brand. Gods volk kan ook in de strik van de onverplichte verzekering zitten. Maar dan zullen zij nooit roemen in hun vertrouwen op God. Waarom niet? Omdat hun geweten, hun wedergeboren geweten, tegengetuigt. Als Gods volk de zonde aan de hand houdt, dan weet ze dat. Dat is geen onbekende zaak. Gods volk weet, hè, maar aan de andere kant, God weet zijn volk wel te beproeven. Ik heb ze gekend die de wortel van alle kwaad aan de hand hielden, de geldgierigheid. Maar God weet je zakken wel door te knippen. Geldgierigheid is een wortel van alle kwaad. En geliefde, die wortel des kwaads tiert in de gereformeerde gezinten welig. Geldgierigheid dat is ook een zaak van kerkelijke tucht. Als een dominee geldgierig is, dan moet hij onder de kerkelijke tucht. Het wordt niet gedaan. Het wordt niet toegepast. Omdat de kerken zelf de wortel van alle kwaad in de hand houden, diaconie is een kerkelijke rabobanker geworden. Die de zending stimuleert, die de donaties geven aan de zending. Daarvoor is de diaconie niet. Diaconie is om arme gezinnen te onderhouden. Ik heb in Haaskamp gewoond en er waren minstens 5 gezinnen die niet rond kunnen komen. Onschuldig. En ze werden niet bediend uit de diaconie. Helle kerken zijn het. En God heeft een scheur gescheurd in Haaskamp. En op vele plaatsen. De donder hebt hij van de hemel laten horen toen de PKN een feit werd. En het is toch geen dominee beleden. Dan zou je zelf door de bliksem getroffen worden. Want de Heere gaat door een vlak veld. Ja. De kerk van Vinkerveen die stond op instorten. En dat was nou een dominee die beweerde onder de oordelen Gods te moeten bukken met de PKN mee te gaan. He? Sprookje van de duivel. Maar toen die kerk dreigde neer te storten, toen is die in een verenigingsgebouw gevlucht. Je ziet wat voor een blinde huichelaars te zijn. Het is allemaal theorie wat ze verkondigen. Leugen en bedrag. Het gaat niet meer om het recht Gods, het gaat niet meer om de kroonrechten van Christus. Het gaat om vruchten op de plank. Namelijk van die plastic appeltjes. Hè? Van die plastic eigen gemaakte vruchten, van die stinkende vruchten die God niet behagen kan. Het gaat niet meer door het recht. Christus krijgt er de eer niet van. De mens krijgt er de eer van. Dat is net van de duivel. Ja. En zo zijn de kerken, geliefde, ordinaire businessen geworden met een winst- en verliesrekening. Terwijl de kerk door Christus is ingesteld om te dienen. Om het evangelie te bedienen, de schapen te weiden, om de armen te bedienen en zo nodig de tucht toe te passen om het recht Gods te verhogen, de kroonrechten van Christus te verdedigen. De tucht is liefde. De tucht is liefde. En de liefde is verdwenen en daarom wordt de tucht van Christus niet toegepast. Daar kun je een kerk aan herkennen. En niet een verkeerde tucht, niet een vleeselijke tucht. Het is alles nou, als de tucht nou toegepast wordt, is het allemaal vleeselijke tucht. Vriendjespolitiek. Nee. Kerkpolitiek, geliefde, als Christus zijn kroonrechten niet wordt gegund, we hebben de kerkpolitiek, hebben we ervoor in de plaats gekregen. Maar democratie in de kerk heeft God verboden. En nu hebben we niet anders dan kerken met een democratische kerkvorm. Maar geliefd, ik zou je vertellen, de kerk hebben daarmee de toren van God over zich gehaald. De reformatie is veranderd in een deformatie. Door die van God vervloekte kerkdemocratie. Meeste stemmen gelden. Dat is niet de wil van God. Nee. Er geldt maar één stem. Dat is de wil van God. En al het volk zegt amen, zegt Mozes. En als je geen adem zei, dan ben je gestenigd. Gods volk is erdoor buiten de lege plaats gekomen door al die vervloekte kerkelijke democratie. En daar buiten de lege plaats, geliefden, daar worden ze beproefd. En dan komen ze als goud uit. Maar door de wereld niet herkend, want er komt straks een volk thuis dat hier niet gekend is. Straks als de Heere wederkomt op de wolken des hemels, dan zal de Heere tot de huichelaars zeggen, ik ken u niet. Maar dan zullen ze ook... Dan zal ook al die huichelaars zeggen tegen Gods volk, ik ken u niet. Ik weet niet van wie gij zijt. Komt straks een volk thuis, dat is hier niet gekend. Onbekend. Onbekend aan de zonen van mijn moeder. Want daarin vond ik geen schutzeer nog behoeden. Is dat je weg? Of word je nou door iedereen toegejaagd? Net zoals Van der Vlies door de Tweede Kamer toegejaagd is. De huichelaar. Als dominees de beproeving des geloofs missen, geliefde, dan moet je maken dat je onder zo'n prediking wegkomt. Want zulke dominees missen het ware geloof. En die jagen je de bloemhoof in. Met wat voor een klinkende naam zij ook bedeeld zijn, met welke kerkelijke positie ze ook bekleden, ze jagen je de bloemhoof in. Maar God doorzoekt het hart en proeft de nieren. En als dat inleving is, geliefde, dan blijft er een vleeselijk mens over, verkocht onder de zonde. Die zijn enige roem heeft in het Lam Gods. Wat in zijn plaats is gaan staan voor God. Want gij hebt ons beproefd, o God. Gij hebt ons gelouterd gelijk met het zilver louterd. Gij had ons in het net gebracht. Gij had een enge band om onze lendenen gelegd. God behoudt de zielen van zijn kinderen in het leven, omdat Christus het leven is. En in hem zijn ze begrepen voor tijd en eeuwigheid beide. Maar ze kunnen zichzelf niet meer leven. Dan ga je goden leven. Hè? Goden levend gemaakt zijn, ga je goden ook leven. Dan ga je voor God leven. Omdat dat de genade inhoudt. Daar is een mens niet in. Die besluit niet toe om goden te leven. Nee. Als God je tot zijn eigendom geslagen heeft, dan neemt hij ook je hart. En dan, zegt hij, dan neemt hij je hart in bezit en dan zegt hij, gaat hij zo'n ezel bereiden? En dan zegt die ezel, heeft die ezel nog wat te vertellen? Nou. Zeg het tegen mij, ben je nou alweer verhuisd? Ja, zegt de God gedaan. Dat leven wordt beheerst door de koning die je hart regeert. Nou, leg je hart er nou eens naast. Je leven wordt beheerst door de koning die in je hart regeert. Welke koning is dat? Voor Gods volk is dat Christus. En die gaat ezels berijden. Ezels berijden. Ja. Gelukkig, hè, want anders zou die een ezel, nou ja, die kent zelf de weg niet. Hè. Een ezel volgt zijn leidsman. En dan gaat Christus op die ezel. Hè. Dan ging hij op een ezel ging hij naar Jeruzalem. Daar heb je de kerk. Daar heb je de gang van de kerk. Anders komt Gods volk nooit thuis. En dat was nou een letterlijk gezicht, maar geestelijk. Geestelijk is het nog anders. Dan denk je dat schaap op zijn schouders. En dan, die lopen dan naar huis. Dat schaap? Nee, de goede herder met dat schaap. Heeft dat schaap nog wat in te brengen? Nee. Ik kan alleen maar de schouders van de herder bevuilen. En zo leidt de Heere de zijne naar huis. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Ja, en de Heere zal zorgen dat hun voeten niet zullen struikelen, dat ze van de weg afvallen. Nee, hij houdt ze staande, midden in de vurige oven. Ja. Vers 9, die onze ziel in het leven stelt en niet toelaat dat onze voet wankelen. Het hoort er allemaal bij. Je kan geen tekst isoleren van een andere tekst. Hij houdt ze staande midden in de vurige oven van beproeving, omdat hij alle dagen, alle de dagen met hen is, tot aan de voleinding der wereld. Dus Gods volk kan de beproeving des geloofs niet ontlopen, geliefde. Nee, kan ze niet ontlopen. Want de psalmist is God die hen beproeft en hen loutert gelijk men het zilver loutert. De Heere vraagt daarvoor geen toestemming aan de gelovige mens, want dan zou die het niet krijgen. Want ook Gods volk solliciteert niet naar beproevingswegen. No. Maar de Heere legt de zijne op het kolenvuur van heiligmaking, want Gods kinderen worden door lijden geheiligd. Waarom? Omdat ze volkomen heilig in Christus zijn. Dus het zijn bepaalt het worden. Tegenwoordig draait het allemaal om, hè? Dan moet je door het worden komen tot het zijn. Dat is Rooms, hoor. Maar Gods volk is. Gods volk is. En daarom worden ze. Ja. En dat zegt de psalmist dan ook, wat die beproeving inhoudt, geliefde. Gij had ons in het net gebracht, gij had een enge band om ons gelegd. En de Heere brengt de zijne in het net van de beproeving. En die legt hem, om zo te zeggen, aan de ketting. Die zegt, nou, nou. Ja, Gods volk is een gevangene van Christus. Dat is geen ketting zoals het Mozes. Een wettische ketting. Nee. Dat is een liefdesketting. Een liefdesketting. Hè? Toen ik met mijn vrouw verloofde, toen gaf ik haar een gouden ketting. Dat is een liefdesketting. Daar staan we allebei in goud. Piet en dit. Zo heeft de Heere zijn volk een ketting gegeven. Als gevangenen van Christus. En ze liggen aan de ketting. Als een hond aan de ketting. Nou geliefde, ik lig liever aan de ketting van Christus als aan de ketting van de duivel. De band die God om de lenden van zijn volk legt is tot hun geestelijk voordeel. Want anders zouden zij zich een vrijheid naar het vlees veroorloven omdat zij vleeselijk zijn. En dat worden ze gewaar dat zij vleeselijk zijn als zij in een enge band gevangen zitten. Want dan worden je pas je vleeselijkheid gewaar. Ze staan in de vrijheid als gevangenen van Christus. En dat is wat het vlees juist niet wil. Het vlees wil vrijheid, geen geestelijke, maar vleeselijke vrijheid. Een vrijheid in ongebondenheid, hè, zelf je weg bepalen, zelf maar uitmaken wat goed en kwaad is. Dan beveer je op de brede weg. Dan zeg je, nou dit doen we niet omdat dat niet mag, en dit doen we wel omdat er geoorloofd is. Dat is een religie op de brede weg. Regels en richtlijnen. Gods volk leeft uit een andere bron. Uit een vergevende bron. Uit een fontein des heils die geopend is tegen de ongerechtigheid van het huis van David. Daar leeft Gods volk uit. Daar moet ik het van hebben. Om bediend te worden uit die fontein des heils. Uit die bron van levend water. Want met regels en richtlijnen breng ik me alleen maar voor de poorten van de hel. Dus Gods volk, geliefde, die zit in een touw. Geen letterlijk touw. Nu wil Gods volk in de zonde niet meer leven. Nee. Maar toch moet de Heere de zijnen met doornen betuinen, omdat schapen de eigenschap hebben om te dwalen. Van de herder af te dwalen. Eigen wegen te kiezen. En om die reden houdt de Heere de zijnen aan het touw, aan het genadetouw. Het is een genadetouw. Ja. En dat touw laat de Heere wel eens vieren. Kijk maar naar het leven van Simson. Kijk maar naar het leven van Jona. U zegt, Jona helemaal van de weg. Nee hoor. Nee hoor. Ja. Naar zijn vlees was hij van de weg. Maar niet naar Gods raad. Nee. Want de Heere zegt, toen de Farizeeën om een teken vroegen, en u zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. 3 dagen, 3 nachten in de buik van de vis. Gods weg. Ja, dat moet je dan maar gaan verstaan, hè? In het leven der genade. Wat je denkt dat tegen je is, is voor je. Ja. Weet je wat tante Lene zei? Prachtige uitspraak, hè? Maar goed hoor. Je vijanden zijn net zo nuttig als je vrienden. Hou er niet van, hè? Nee, maar het is wel zo. Het is wel zo. Ja. Kijk, de godsdienst die zoekt zichzelf te. Maar kijk, als hij nou in de touw, als de God, dat wil ik nog zeggen, als hij de touw van de genade laat vieren, hè, dan weet je toch aan welk touw dat je vast zit. Als dat nou nooit, als de Heer dat nou nooit laat vieren. De Heer is geen werker van de zonde, maar dan laat hij de touw wel eens vieren en dan valt hij in elke kuil die er is. Omdat je zou weten wat genade is. Dan weet je toch aan welk touw dat je vast zit. Is het niet waar? Kijk, de godsdienst die zoekt zichzelf te helpen met regels en richtlijnen en om aan hun ingebeelde verantwoordelijkheid gestalte te geven. Maar dat is juist een leven in de zonde. Omdat zulk een leven van genade ontbloot is. Genade leeft niet van regels en richtlijnen, echt niet. U zegt, dan ben je toch wel gebonden aan het woord. Ja, aan het woord zijn er genade. Aan Christus, je bent aan een persoon gebonden. Hè? Niet aan regels en richtlijnen. En de Heere gaat die band der liefde, geliefde, die gaat hij steeds meer aantrekken. Gaat hij steeds meer aantrekken. Want anders dan vlieg je her en der, dan word je door de wind bewogen, door allerlei leringen. Dan zeg je, zou dat niet waar zijn, zou dat, gaat de Heere die band aantrekken. Dan gaat hij niet zeggen, voorwaarts, daar heb je de godsdienstige bevelen, voorwaarts. Hè? Nee, de Heere zegt, volg mij na en ik zal vissers der mensen van u maken. Ja. God heeft de wet erbij gegeven opdat de zonde zou vermeerderen, opdat de genade meer overvloedig zou zijn. God wil verloren mensen. God wil verloren mensen. En geen bekeerde mensen. Geen mensen die zichzelf kunnen helpen. Geen mensen die zichzelf kunnen reguleren met regels en richtlijnen. Want dat is juist een kenmerk van ontspoorde mensen. U zegt, maar we moeten ons toch ergens aan houden. Oh ja. Ja, aan Christus. Aan Christus en zijn genade. En daar moest Paulus het ook mee doen. Want God had hem gezegd dat zijn genade genoeg was. En dat hij voor de rest geen regels had op te volgen. Staat het daar nou, Paulus, je moet nog... He, mijn genade is genoeg, maar je moet die richtlijnen en die regels, die moet je er ook nog even bij nemen, want anders komt het niet goed. En niet gezegd. Nee. Als je het niet met de genade kunt doen, geliefde, dan ben je niet bekeerd. Heel eenvoudig. Dan ken je Christus niet. Want Christus is meer dan overvloedig in zijn genade. En genade beheerst een kind van God. Die worden de geest Gods geleid, niet door regels en wetten. Die gaan Gods geboden wel bewaren. Dat is geen leven in de zonde. Maar die wordt, daar is niet de bron in. Dat is niet de drijfkracht. Hoor je het? De wet heeft zijn drijfkracht verloren in het offer van Christus. Aan het kruis en in zijn graf. Ja. Op Gods volk. De wet heeft geen macht meer over Gods volk. Geen verdoemende macht meer. Geen leidende macht meer. No. Ze zijn van die bloedwreker verlost. Ze zijn in die vrijstad gesteld, geliefde. Ja. Dat is aan Christus en zijn genade verbonden. En die hebben voor de rest geen regels meer op te volgen. Nee. Paulus had geen regels op te volgen om zich tegen die slaande engels des duivels te verdedigen. Nee, want daarin heeft God de zijne geen regels en richtlijnen gegeven, maar zijn genade alleen. En als je dat niet genoeg is, dan ken je Christus niet, dan ben je een onbekeerd mens. Want Gods genade is voor Gods volk genoeg. Daar hebben ze echt genoeg aan. Echt. Meer dan genoeg. Genade is alles overwinnend. He, ook het kruis dat de Heer ons oplegt, de beproevingen die Hij ons zendt, de enge banden die Hij ons voor een tijd doet beknellen. Want anders zouden we gaan. Waarom? Anders zouden we gaan hoereren met Mozes om onze beste beentje voor te zetten. Maar Gods geroepen heiligen krijgen daar de kans niet voor, omdat God de zijnde bekneld houdt in de banden van de dood, niet voor een tijd, he, niet voor altijd, maar voor een tijd. Om hen daaruit weer heerlijk te verlossen. Dat doet de Heer steeds weer. Dat doet de Heer steeds weer. En Mozes, die verkoos liever met Gods volk kwalijk behandeld te worden. En in die banden te verkeren. Dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Ja, we moeten eigenlijk eerst even een versje zingen. Psalm 77 en daarvan het zesde zangvers. Zou God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten, heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden. Ik zei daarna, dit krenkt mij het leven, maar God zal verandering geven. De Allerhoogste maakt het goed, na het zure geeft iets zoet. Psalm 77 en daarvan het zesde zangvers. Dan wordt er niks meer gehoord in het land. Dan wordt de lof des Heren niet meer verteld. Maar het is dus goed, zegt de psalmist ergens anders, voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik u, kijk daar heb je het nou, hè, opdat ik u goddelijk recht zou leren. En aanbidden. Gods ware kinderen moeten dus nader onderwezen worden in het recht Gods. En dat leren zij niet in een opgaande weg, maar in wegen van beproeving, verlating, verachting, bespotting. In wegen van eer en oneer, van kwaad en goed gerucht. In wegen van onmogelijkheid, die waanzinnig klinken in de oren van de godsdienst. Omdat zij aan die wegen geen lust hebben en ook geen kennis hebben. Totaal vreemd aan zijn. Maar de Heere wond en heelt. Christus is echt geen zachte heelmeester die stinkende wonden maakt. Echt niet. God heeft geen medelijden met vlees. Nou. Geen heelmeester die stinkende wonden maakt. Oh nee. Hij doorwondt en heelt. Hij doodt en maakt levend. Hij doet de helle nederdalen en wederuit opkomen. Ja. Genade is eigenlijk heel zakelijk. Het gaat in het begin met veel gevoel gepaard. En dat blijft wel zo, want bevinding en geloof gaat altijd met gevoel gepaard. En niet een gevoelsgeloof, maar een geloofsgevoel. Moet je allemaal onderscheiden leren hoor. Ja. Maar genade is eigenlijk heel zakelijk. God handelt eigenlijk heel zakelijk. Hè? Tot de zaken waar het om gaat. Dus het gaat niet om bekeerd te zijn, maar om het doel. Waartoe moeten we bekeerd worden? Waartoe? Wat heeft dat nou voor doel? Ja. Om beproefd te worden, dat is ook het doel niet. Om Gods lof te vertellen. Dat was het doel waarmee we geschapen zijn en dat is ook het doel waarmee we herschapen worden. Maar dan gaat het verder, geliefde, want in vers 12 zegt de psalmist: gij had de mens op ons hoofd doen rijden. Wij waren in het vuur en in het water gekomen, maar gij hebt ons uitgevoerd in een overvloeiende verversing. Kijk, van een auto moet je geregeld de olie verversen. Want anders draait hij in elkaar, anders wordt zijn levensduur bekort van die motor. Nou, zo is het ook met Gods volk. Die moeten gedurig ververst worden. En in welke weg dat gaat, dat vertelt hier ons de psalmist. Dat gaat door het vuur. Hier staat niet dat God de zijne niet in het vuur en niet in het water doet komen. Daar staat hij niet. Nee, er staat: wij zijn in het vuur en in het water gekomen, omdat gij de mens op ons hoofd deed rijden. Dat staat hier eigenlijk in vers 12. Dus Gods volk komt in het water en in het vuur. Niet altijd letterlijk, nee, maar wel geestelijk, hè? Maar de Heere laat de zijne niet alleen door het water en het vuur gaan. Ja, nou zeg ik het eigenlijk en dan versta ik het niet. Dus het is noodzakelijk dat de klemtoon ergens op legt. Ik zei eerst, de Heere laat de zijne niet alleen door het water en het vuur gaan, maar dan versta ik het niet. Dan ga ik de klemtoon leggen. De Heere laat de zijne niet alleen door het water en het vuur gaan. Nee, hij is met hem. Hij is bij hem, want anders zouden ze daarin omkomen. En op een andere plaats zegt de Heere: wanneer gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. En door de rivieren, zij zullen u niet overstromen. Want dat hebben we gezien in het zesde vers. Hij heeft de zee veranderd in het droge. En ze zijn te voet doorgegaan door de rivier. En daar hebben we ons in hem verblijd. Wanneer gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. En door de rivieren, zij zullen u niet overstromen. En wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden en de vlam zal u niet aansteken. Dus de Heere bewaarde zijne niet voor de doorgang door het vuur en het water, maar hij belooft wel bij hen te zijn en met hen te zijn in het vuur en in het water. Ja, zoals die drie vrienden, die vrienden van Daniel, waren met z'n drieën in het vuur en Nebukadnezar zag er vier. God was erbij. En daarom verbranden ze niet. Ze hadden nog geen eens een schroeilucht aan de kleding. Ja. Want zonder de wil mijns hemelse vader zal er geen haar van mijn hoofd vallen. Dan wordt beproefd. En als de Heere bij ons is, met ons is, dan kan het vuur en het water ons geen wezenlijk kwaad doen. Er zal geen haar van uw hoofd vallen, kinders heren, zonder de wil van uw hemelse vader. Dus wel in het vuur geleid, wel in het water geleid, maar er ook uit opgevoerd met een overvloeiende verversing. Zo wordt Gods volk ververst. Hernieuwd. Hernieuwd gesteld door de genade. Ja. Dus de Heere voert de zijne niet alleen in het water en in het vuur van de beproeving, maar hij voert de zijne er ook doorheen. Hè? Hij redt ze, keer op keer. Hij redt ze eruit. Want uit die alle, veel wederwaardigheid, veel rampen zijn het vrome lot. Maar uit die alle redt hij God. Hij is hun heil alleen. De Heere beproeft de zijne niet van harte. Nee, maar hij kastijdt hem wel. Gelijk een vader doet hij tuchtig zijn volk. Het meest met zijn liefde. Hè? Want als zijn liefde doet het hardste hart smelten en verbrijzelen. Maar God kan de zijne ook bezoeken met zijn roe en bittere tegenheen. Hè? Als ze rebels zijn. En zich niet aan de genade houden, maar afvoereren met Mozes. Met richtlijnen en regels. Als ze zich daartoe laten verleiden, dan zendt de Heer je zijn roede. Ja, dan gaat hij je tuchtig als een ongewend kalf. Dan spaart God geen vlees. Nee, want hij heeft zijn kinderen niet over voor de dienstbaarheid der wet. Dat is de grootste zonde in het leven der genade. Dat zijn geen onzedelijke zonden. Dit zijn de zonden van Sion. Dat zij hoereren met de eerste man. Dit doen en dat nalaten. Dan leef je niet meer bij de genade. Dat is de grootste zonde. En de dienstbaarheid der wet, hoe schijnbaar vroom en godzalig het ook ingekleed wordt, dat is een godenvijandig leven. En God wil dat we zijn en blijven zoals we door hem zijn aangenomen. U zegt, wat is dat dan? Als een goddeloze. Als een goddeloze? Maar ik wil ook wel godzalig wezen. Dat is nou net je grootste vijandschap. Als een goddeloze. En toch volmaakt in Christus. Kijk, Paulus noemt dat vanuit de praktijk der bevinding. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Omdat de wet Gods geestelijk is. En hij het niet was. En daarom lag zijn roem. Ik dank God. Kijk, daar heb je de ware dankbaarheid. Ik dank God. Door Jezus Christus onze Heer. Hij was van Christus gegrepen. Als een brandhout uit het vuur. Is deze niet als een brandhout uit het vuur. Als een vuurbrand uit het vuur gered. Daar heb je de kerk. En wandelt al zo, als God u aangenomen hebt. Niet meer. Als een goddeloze. Als een alles verbeurd hebbende zondaar. Want dat is het leven der genade. En keer op keer alles te dool gebracht. En wat doet God? Dan gaat hij zijn genade weer bevestigen. Gaat hij zijn genade weer aan Simson, aan Petrus verheerlijken. Dan worden ze hersteld in die genade. Waar God zijn volk één keer ingezet hebt, dan neemt hij ze nooit meer uit de weg. Nou, want zijn roeping is onberouwen. Onberouwen. Krijgt God nog geen berouw van? Je zou toch zeggen, er zou toch zat van worden. Van al die overtredingen. Die dwaling, die afmaking. Maar de Heere wordt het niet moe. Nee. Om zijn volk te herstellen, zijn gunst en gemeenschap. Als ze maar willen zijn die ze zijn. Vleeselijk verkocht onder de zonde. En hun enige roem hebben in Christus Jezus. Ja. En dat moet verstaan worden, geliefde. Gods volk is heilig en onheilig tegelijk. Dat moet verstaan worden in de dood van Christus. Door met hem te worden begraven en te worden gedood in zijn doop. Dat is ten ondergaan om met hem te sterven en ook met hem op te staan. En daarvan krijgen Gods kinderen een steeds diepere inleving. Een dieper inzicht van dat goddelijke recht. Dat in Christus verheerlijkt is geworden, geliefd. God heeft een werk aan zijn volk, dat is met geen pen te beschrijven. Er is geen hardleerser volk als Gods volk. Ja. Daarom zegt die Ager, we hebben dat toch opgelezen, ik heb geen mensenverstand. Ik versta het niet meer. Ik versta niet meer dat God met zijn genade mij achterna wandelt, dat versta ik niet meer. Ik had er al lang de brui aan gegeven als ik God was. Ja. Maar God heeft op je gerekend, kinders, Heer. God heeft op. Hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat we stof zijn. Stof, meer niet. Maar nou gaat God zijn lof verheerlijken in stof. Hij heeft zijn zoon in het stof gelegd, in die kribbe, in die beestenstal. Ja. Is je dat hem in? Is je dat hem in? Dat kind in de kribbe had alle macht in hemel en op aarde, regeerde de wereld. En liet zich door de toenmalige keizer Augustus, of de toenmalige koning Herodes vervolgen. Hij is borgtochtelijk in Egypte geweest. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Opdat hij een volk zou redden. Hè, die daar zit. In de banden van de wet in Egypte. Ik heb u uit Egypteland uitgeleid. Volk des Heren. God heeft u uit Egypteland uitgeleid. Door de Rode Zee geleid. Uw zonden zijn u vergeven. En nou verkeert u in die woestijn der beproeving, brandend zand en nergens water, maar God weet in die woestijn zijn volk nog een tafel te bereiden. Echt waar. Zo goed is God. Zo onderhoudt hij zijn volk. Ja. Als een verlaten vrouw. Maar de kinderen van de eenzame zijn meer als die de man heeft. Moet je verstaan, moet je gaan verstaan, geliefd. Een mens ziet maar aan wat voor ogen is. Maar je moet het geestelijke gaan verstaan. Het lijkt allemaal zo paradoxaal. Het is niet te verstaan met het verstand. God zegt het verstand, de ratio zet hij erbuiten. Genade is alleen maar te bewonderen. God is een God van wonderen. Hij doet wonderen. Hij alleen, en we hopen als de Heer en het geeft deze psalm nog verder te behandelen. Als het ons gegeven wordt. Als de Heer met ons is. Als hij zijn woord met zijn kracht verzeld. Bid je daar nou eens om? Ga je nou biddend naar de kerk? Kom je biddend onder het woord? Met een smekende ziel. Hoe zit je hier nou eigenlijk? Hoe zit je hier nou eigenlijk? Ben je nou opgekomen met een gekerm en een gezucht, Heren? Zou er nog eens een woordje voor mijn Bijbel zijn? Ben je zo gekomen? Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Zegene de Heer zijn woord, krachtdadig in onze zielen, opdat we zijn lof zouden vertellen om Jezus wil. Amen. Heren, het is alles te kort, maar uw genade is genoeg. Uw kracht wordt in zwakheid volbracht tegen de wil des mans, zonder de wil des mans. Want anders is genade geen genade meer. Gij verheerlijkt uw genade in een mens die wij nooit zouden uitkiezen. Maar uw verkiezing en uw roeping is onberouwelijk. O Heere, wat zijt gij toch in uzelf bewogen, dat gij het onedele, het verachten en het gij niets is, uitverkoren hebt, om daar uw gemeente uit te bouwen. O Heere, stel ons in dat allerheiligst geloof. En dat we getrouw mochten bevonden worden in uw waarheid. Gedenk als we weer van hier gaan, geleid ons op en over de wegen. En in de taak die gij ons gegeven hebt, om deze aarde te bewonen en te bebouwen. O Heere, mochten we in Christus weer aan dat scheppingsdoel beantwoorden. Niet alleen voor dit tijdelijke leven, maar bovenal voor dat geestelijke koninkrijk van Christus. Opdat we daar bewoners van mogen zijn, om u daarvan eeuwig de eer te geven. Om Jezus wil alleen. Amen. Laten we nog zingen van die 85ste psalm en daarvan het eerste zangvers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uws volks hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hunne zonden aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hittigheid van uw gramschap is geblust. En wat er verder volgt in dat eerste vers van Psalm 85. Zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.